Allemaal een goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst van Evangelie Gemeente de Oase Torenlaan in Zeist. Ik steek de paaskaas aan. De paaskaas hebben we niet meer nodig om uit de schrift te lezen, want we hebben hier in de Torenlaan licht te over. Maar toch, als u kijkt naar het flikkerende lichtje, dan ziet u licht en beweging en in dat licht ziet u al het andere. Jezus heeft gezegd, ik ben het licht voor de wereld. En in het licht van zijn leven, zijn leer, zijn sterven, zijn opstanding, is er duidelijk hoe de wereld in elkaar zit. In het goede daarvan, omdat het een schepping van God is. In het kwade daarvan, omdat mensen los van God zichzelf tot God maken. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, dank u wel dat we hier kunnen zijn. Dat we hier de gelegenheid hebben in alle vrijheid en zonder angst. Dat we samen kunnen komen zonder bang te zijn voor vervolging, voor invallen. Ook zonder bang te zijn voor bommen of raketten op ons dak. En we weten en beseffen dat het in andere delen van de wereld anders is. Dat er vele christenen vervolgd worden. En dat er vele christenen ook lijden doordat ze zijn in gebieden van oorlog, waar bommen en granaten geen onderscheid maken. Wij bidden ook voor de komst de hulp van uw Heilige Geest. Heilige Geest, maak ons levend, open onze oren voor uw woord en ook open onze ogen voor de wereld en wat wij daarin kunnen doen en kunnen nalaten. Zegen daartoe in ieder die hier is en u weet met wat voor zorgen we gekomen zijn. Gezondheid, familie, financieel. Vragen over beslissingen die gemaakt moeten worden. Al die situaties leggen we bij u neer. Bidden om wijsheid en kracht. Bidden we ook voor onze eigen land en regering. De regering die we hebben. Geven dat zij niet alleen wijsheid hebben, maar ook moed. Om dingen te doen ten goede van ons allemaal. En vooral degenen die het meeste nodig hebben. Bidden we ook voor de gebieden waar oorlog is. En hongersnood. Heer, geven dat het verlangen naar wraak of bloedzucht mag ingetoomd worden. En dat de wegen gevonden worden om in vrede verder te gaan. En zo danken we u, want u bent de goede God. Amen. We luisteren nu naar de prediking. En het thema Laat je dragen is zichtbaar op scherm.
Dankjewel, John. Goedemorgen, goed hier te zijn. Altijd goed om in Zeist te zijn. Het lijkt wel een oase hier. Hè? Even tot rust te komen. Hoewel, buiten gebeurt van alles, heb ik gezien. Mensen die het hoger opzoeken, dak op. Maar goed, we zijn veilig hier binnen. De openingsvraag vanmorgen is, waar vertrouw je op? Waar vertrouw je op? Wees eens eerlijk. Vertrouw je dat je pensioen binnenkomt? Is dat wel zeker? Vertrouw je de weersverwachting? Ja, en allerlei dingen. Vertrouw je dat het vrede blijft hier, vanwege de NAVO of wat dan ook? We hebben allerlei dingen waar we ons vertrouwen op stellen. Of vertrouwen we vooral op onszelf? Wat wij hebben opzij gezet als appeltje voor de dorst. Of op je eigen krachten, of op, nou ja, noem maar op. Waar vertrouw je op? Dat is best belangrijk, toch? Precies. Daar moeten wij heen. Dat moet het zijn. Maar het is ook weer niet, hoewel we gelovig zijn, en dat zouden moeten doen, hebben we toch wel de neiging, ik spreek nu eerder vanuit mezelf, om eerder nog op jezelf te vertrouwen. En als het dan echt niet gaat, dan gaan we misschien op God vertrouwen. Ik hoop dat ik niet helemaal iets onbekend zeg. Probeer eerst een heleboel dingen zelf. En als een soort last resort, dus een laatste hulp, dan gaan we naar God toe. Ja, maar dan ben je toch niet in de goede volgorde bezig. Want dus vertrouwen moet op God inderdaad zijn. En als je dat doet, en hij is te vertrouwen, dan zou er toch ook een heel stuk rust moeten komen. Want hij is veel meer te vertrouwen dan jezelf. Meer te vertrouwen dan de weerman. Beter te vertrouwen dan de overheid. of de NATO, of noem maar op. Hè? Hij is volledig ons vertrouwen waard, toch? Hij heeft alles gemaakt, hij is almachtig, hij kan het, hij houdt van ons, hij heeft het goede met ons voor. Dan mag er toch een stukje rust komen. Gewoon vertrouwen. En als er dingen, want we zitten in een verbroken wereld, daar hebben we allemaal last van, daar voelen we soms aan den lijve, maar ook in de onderlinge verhoudingen, allerlei dingen die nog helemaal niet zijn zoals God het bedoeld heeft. Natuurlijk. En dan kun je ook wel eens, dat vertrouwen kan er wel eens schudden. Maar dan mag je juist dan weten. Ja, maar God maakt alles goed. En hij is nu bij me. Daar gaat het eigenlijk vanmorgen over. Maar we zijn op reis. Ik weet niet of u het nog herinnert. We zijn op reis door die 7 gemeenten. Dus, deze tekst over vertrouwen, over je laten dragen, dat komt aan het eind van de preek als een toepassing. Die titel is vooral de toepassing hier. Even kijken of die gaat werken. Nee, ik doe het niet goed. Dat is mijn fout, hij stond goed. En ik open eventjes weer met een gedichtje. Een soort teaser, hè? Dat heb je tegenwoordig. Je moet hier naar luisteren. dat is dit wat gedichtje wil bewerken en allemaal. Maar het is ook altijd iets persoonlijks. Heer, ik wil altijd in u geloven. Maar ik kan het niet echt beloven, want soms raak ik het een beetje kwijt als iemand onterecht lijdt. Maar ik weet, ik ken u slechts ten dele. Wilt u toch mijn ongeloof helen? Want het antwoord op al mijn vragen vind ik als ik mij door u laat dragen. Dit is de kerntekst. Het komt ook uit het stukje over Pergamum, hè, want we gaan vandaag naar Pergamum. U hebt uw geloof in mij niet verloochend. Dat is de bemoediging aan deze gemeente. En die 7 gemeenten in Klein-Azië die we afgaan. Maar dat is misschien toch wel de kernbemoediging hier. En het is, ik zal direct iets meer vertellen over de context van Pergamum. Hoe het daar was. En in die context is het ook weer niet zo vanzelfsprekend. Want waar ga je daar je vertrouwen op stellen? Waar allerlei verleidingen om je heen. En het, wat dat betreft wel te vergelijken met deze tijd. Er zijn natuurlijk ook allerlei verleidingen om ons heen. Maar ze hebben het geloof, het vertrouwen in God niet verloochend. Ze hebben hun vertrouwen op God gesteld. Laten we dan ook maar even die tekst lezen uit Openbaringen 2, vers 12 tot 17. Ik kan niet allemaal op één dia, dus het staat op een paar dia's. Schrijf, ik weet nog, we zijn begonnen in Efeze en toen naar Smyrna. En nu zijn we met Pergamum. En Jezus schrijft dit aan de gemeente daar in Klein-Azië. Hij dicteert aan Johannes de apostel. Schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamum. Dit zegt hij die het scherpe, dat staat er niet helemaal goed op, tweesnijdende zwaard heeft. Ik weet waar u woont, namelijk waar Satans troon staat. Dat is niet mis. Maar u bent mijn naam trouw gebleven en hebt uw geloof in mij niet verloochend. Ook niet toen Antipas, mijn betrouwbare getuige, werd gedood in uw stad, waar ook Satan woont. Maar enkele dingen heb ik tegen u. Sommigen houden vast aan de leer van Bileam, die Balak liet weten hoe hij voor de Israëlieten een val moest opzetten, waardoor ze heidens offervlees zouden gaan eten en ontucht zouden plegen. Zo is het ook bij u. Sommigen houden op dezelfde manier vast aan de leer van de Nicolaïten. Breek toch met het leven dat u nu leidt, want anders kom ik binnenkort naar u toe en zal ik hen met het zwaard uit mijn mond, het woord van God, bestrijden. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. En wie overwint, die zal ik van het verborgen manna geven. En ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat, die niemand kent, behalve degene die het ontvangt. Ook nog als tekst, een beetje definitie van geloof, zoals we het wel eens noemen, uit Hebreeën 11. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen en het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Om hun geloof werden mensen uit vroege tijden geprezen En door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is. Dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. Ja, even nog terug naar, hier komen we ook nog op terug op deze teksten, maar dit zijn even de grondgedachten van deze preek ontstaan is. Zeven gemeenten, weet u nog? Efeze, dat we het lijden aan moeten durven. Smyrna en Pergamum. Deze drie, alle drie aan de kust. In die tijd dat dit opgeschreven werd, was Efeze wellicht het machtigste. Maar uiteindelijk zou Pergamum, dat zijn sowieso de drie veruit de rijkste steden van die zeven. Dan ga je ook meer naar het binnenland. Daar gaan we het later al over hebben, zo de Heer het wil. Maar Pergamum werd later ook zeker de rijkste en de invloedrijkste stad in dat hele gebied. Dus best een hele belangrijke stad. Is ook nog wel aardig wat archeologische vondsten zijn er nog steeds. Best wel een bezoekje waard. Ik zal ook een paar plaatjes laten zien. Maar ook een stad met heel veel verleidingen, zoals we zullen zien. Hier zijn dus nog wat van de overblijfselen. Een prachtig amfitheater is er nog over. Het is nu een klein beetje in het land gekomen, maar het was ook bekend om zijn tempel, de tempel van Zeus, de oppergod. En het bijzondere eigenlijk van die tempel is dat de kern van die tempel is in zijn geheel overgebracht naar het museum. Ik dacht u te kunnen zeggen dat u het vandaag nog kunt bezoeken. Maar het is helaas is het museum voor een tijdje gesloten. Het schijnt op een breuklijn te liggen, hoor ik van John. En ze moeten, maar ik ben er zelf al geweest. John is er ook geweest. Het is heel indrukwekkend. Juist door de grootheid zijn trouwens ook hele stukken uit de Assyrische tijd de tempels daar overgebracht. Maar je ziet het heel indrukwekkend. Juist omdat het zo'n belangrijke stad was en tot het hogere, het betere werd uitgenodigd. Dat zie je nog helemaal terug ook in prachtige monument toch. Dat zo in zijn geheel nog steeds in Berlijn te bezichtigen is. Waar vroeger de Oost-Berlijn was en tegenwoordig natuurlijk. Niet zo heel ver van de Brandenburger Poort. Daar is het. Maar goed, als u er ooit eens heen wil, kijk even op het internet wanneer het weer open gaat. Dat zou ik niet zeggen. Wat je ook had, was een heel groot heiligdom van Asclepius. U ziet hem al met die slang. Daar doet hij het misschien aan denken in de data aan de geneeskunde. De slang die daar opgericht wordt. In deze tempel waar de mensen echt genezing zochten. Denk maar aan bijvoorbeeld Jomanda vroeger, dat je in een soort mystieke cultuur, omgeving de genezing zoekt. Zo was het ook daar. Als je daar de tempel in ging, daar kropen allerlei slangen rond. Niet giftig overigens, maar toch. Dat is een beetje, voor mijn gevoel een beetje lugubere omgeving. Maar toch, waar ging je daar je vertrouwen op zoeken? Waar ging je vertrouwen op zetten? Ging je het op Zeus, op de oppergod? Of bij genezing op Asclepius? En er was ook een enorme cultuur rond de keizerverering. Al vanaf keizer Augustus, vanaf de tijd van Jezus' geboorte, was juist in Pergamum als een van de eerste een enorme keizercultus. Het was heel belangrijk daar. Daar gingen mensen ook wel naartoe. Dus een andere enorme verleiding. Niet voor niets dat je twee keer weer in dit gedeelte lezen waar Satan woont. waar die heel merkbaar aanwezig was. En er is ook nog, dat kun je ook nog zien, was toen een van de grootste gebouwen. Was eerst een tempel, maar later is het een basiliek geworden. Toegewijd aan de apostel Johannes ook. De zogenaamde, dat is van rode baksteen is opgebouwd, de rode basiliek. Wat dus ook wel een van de centrale gebouwen was binnen, later in de Byzantijnse tijd. Dus ook, daar is nog wel een stukje getuigenis van over. Maar natuurlijk, als deze brief geschreven wordt, is het nog altijd een tempel. Pergamum staat trouwens, je hoort het een beetje ook al in het woord, voor perkament. Egypte die maakte natuurlijk papyrus. En die Egypte, als ze een oorlog waren met al anderen, hebben dat een tijd niet meer geëxporteerd. En toen is vanuit Pergamum perkament gemaakt. Dat was het productiecentrum daarvoor. En daar hebben ze ook uiteindelijk ook een... Perkament heeft daar zijn naam aan de stad Pergamum ontleend. Hij had ook een geweldig grote bibliotheek. Wel wil zeggen, zo'n 200.000 boekenrollen. Allemaal handgeschreven. Kun je nagaan. dus er was ook een centrum van de, zeg maar, van de wijsheid. Waar vertrouw je op? Je kon daar rondlopen. Ga je vertrouwen op de wijsheid? Ga je vertrouwen op Zeus, de oppergod? Ga je vertrouwen op Aesculapius voor genezing? Ga je vertrouwen op de keizer, op de overheid? Waar vertrouwen we op? En dan zegt Jezus, maar je hebt je geloof, je vertrouwt op mij. Je hebt je geloof, heb je op mij gesteld. Even nog, er worden een paar dingen genoemd. Het gaat even los van, maar ik vind het toch belangrijk als je je toch afvraagt, waar gaat het hier over? Een kleine toelichting op drie zaken, of eigenlijk personen, die hier genoemd wordt. Antipas, hij wordt geprezen. Antipas uit de Minne. En we weten niet zo heel veel van hem, maar een beetje te vergelijken met Polycarpus. Ik weet niet of u dat nog herinnert. Toen we het over Smyrne hadden, de heilige die verbrand daar werd. Die is wat beter bekend, daar hebben we ook wel een brief van. En ook een brief van de Smyrniërs waarover hem gesproken wordt. Van deze Antipas weten we niet zo heel veel. Wat we weten is dat die leerling, ook een leerling, net zoals Polycarpus, van Johannes was. Die hebben elkaar dus goed gekend. Hij was dus de bisschop, de voorganger zou je zeggen, de predikant, de dominee van hier van Pergamum. Hoewel toen de tijd bisschop, episcopos, dat was dan echt ook van zo'n hele plaats. Van alle, ook de kleinere groepen, er was iemand die dan veel gezag had. De Rooms-Katholieke Kerk heeft hem uiteraard ook als een van de heiligen gezien. Er is zelfs een dag aan hem gewijd, 11 april. En in ieder geval, het verhaal gaat dat hij in een soort rode stier verbrand is, geroosterd is, zou je kunnen zeggen. En zo aan het einde van zijn leven gekomen. Maar ook in de dood, zeg maar van hem, was hij trouw aan zijn God. En in ieder geval, Jezus noemt hem als voorbeeld. Jullie hebben hem als voorbeeld, jullie hebben hem ook geëerd. Dat is dus een positief voorbeeld. Hij geeft twee negatieve voorbeelden waar kennelijk ook verleidingen waren in de gemeente van Pergamum van binnenuit. Die zijn eigenlijk altijd het gevaarlijkst. Dat blijkt ook hier in die 7 brieven. Nog niet, er waren allerlei gevaren van buitenaf en die waren er ook, al die verleidingen. Maar er kwamen ook van binnenuit andere leringen waar ze aan toe gingen geven. Hij noemt met name Biliak eerst. En dat is natuurlijk een verhaal uit het Oude Testament. Die werd gevraagd om het volk van Israël te vervloeken. En Biliak probeerde dat en het lukte niet, het ging gewoon niet, hij kon het niet. Heel bijzonder eigenlijk. Ik moest zelf zo denken aan, ooit eens toen ik het programma Omega met anderen maakte, en uitzendingen gehad over hekserij. En toen hebben we André Mik, een zoon van broeder Mik uit Heerdegewaard, opgegroeid in een pinkstergezin. Ik weet niet of sommigen van jullie broeder Mik kennen. Jij zal hem wel zeker kennen. In ieder geval, die is helemaal in de hekserij toegegaan. En die vertelde toen het verhaal dat als hij in de trein zat, toen kon hij dwars door mensen heen kijken wat hun gedachten waren. Wat de zwakke punten waren enzovoorts. Een merkwaardige gaaf als je het zo hoort. Maar bij een aantal mensen lukte dat niet. En dat waren stevast christenen. En dat heeft hem uiteindelijk teruggebracht naar Christus. Dat hij denkt, er is toch een kracht die sterker is dan de kracht van de hekserij. En hier ook Biljam, hij wilde het vervloeken, hij zou er ook flink voor betaald worden. Maar het lukte dus niet. Toen dat niet lukte, heeft hij ze uiteindelijk in verleiding gebracht om over vlees te eten. Maar ook vooral wat er in het Oude Testament staat, om te trouwen met de Moabitische vrouwen. En uiteindelijk bracht dat het volk van God toch ter gronde. Dus dan is het de zonde van binnenuit die uiteindelijk funest is voor een deel van deze gemeente. En hij gaat dan ook nog naar de leer van de Nicolaïten, dat is ook al iets eerder genoemd. Sommigen vermoeden dat deze Nicolaus wellicht niks met Sint-Nicolaas te maken had. Dat komt ook wel uit Turkije, maar dat is van latere tijd. Maar dat het een van die diakenen was die genoemd wordt in Handelingen 6. Samen met anderen die dan worden aangesteld, onder andere Stefanus natuurlijk. Om de tafels te bedienen. En deze Nicolaus, maar hoe dan ook, als er een ander Nicolaus is, wat we wel weten van deze groep, is dat zij eigenlijk een soort bandeloos leven bijna propageerden. Laat maar zien dat je helemaal vrij bent, dat jou niks meer kan gebeuren. Je kan doen wat je wil. Je kan offervlees eten. Seksueel bandeloos leven, het maakt allemaal niet uit, want je bent gered. Geniet van je vrijheid, weet je, in die sfeer. En daar waarschuwt dan Jezus ook duidelijk tegen, van nee, er zijn wel grenzen aan. En dat is hetzelfde met Biljak, je laat je niet verleiden tot dingen die eigenlijk niet tot het Koninkrijk Gods horen. Goed, we gaan even terug naar de kern waar ik het over wil hebben vanmorgen. En dat is, wat is geloof eigenlijk? Hè? Ik heb al even gegeven, uiteindelijk is geloof je laten dragen. Toen ik hier zo over nadacht, wat mij eigenlijk opviel, dat zeker in de westerse wereld, en die is natuurlijk eeuwenlang toch dominant geweest voor de christelijke leer, hebben wij een definitie van geloof of een opvatting van geloof, als we over geloof hebben, die niet eigenlijk helemaal goed spoort met de grondbedoeling van geloof, zoals dat ook in de grondtekst in het Grieks staat. Dus het is best heel belangrijk. En daarom begon ik, waar vertrouw je op? Want geloven is in de kern vertrouwen. En er zijn nog kerken, Vaak in de reformatorische hoek, waar men tijdens de dienst, elke dienst, de geloofsbelijdenis leest of voorgedragen wordt door de dominee. Soms wordt het door iedereen gedaan. Niks verkeerds mee overigens. En ik geloof in de almachtige Heer, God, schepper van hemel en aarde enzovoorts. Vaak is het dan de apostolische geloofsbelijdenis, een van de eerste. Maar dat geeft je het idee, zeker als dat iedere zondag weer, geloven is geloven in een aantal stellingen die waar zijn. Dat is toch wat je dan... En vaak bedoel je, ja, ik geloof in Jezus. Ja, maar wat bedoel je dan? Wat bedoel je met ik geloof in Jezus? Ik geloof in de drie eenheid. Ik geloof in de algemene... Ik geloof in de Heilige Geest. Dus je hebt een aantal stellingen, een aantal waarheden, waar je achter staat in je... En je vindt dat dat waar is. Dat zeg je dan vaak met geloven. Ja, dat geloof ik. Maar dat is niet de betekenis eigenlijk van het woord zoals het er staat. Geloven is echt vertrouwen. Het heeft dus alles met een persoon te maken. Ik vertrouw erop dat hij me bijstaat. Ik vertrouw erop dat wat hij gezegd heeft dat het waar is. En dat hij voor mij gestorven is. Ik vertrouw erop dat als dit lichaam ophoudt te functioneren, dat ik dan een nieuw lichaam krijg. Ik vertrouw erop, als deze aarde verwoest wordt, dat hij een nieuwe hemel en aarde zal maken. Ik vertrouw erop. Daar vertrouw ik op. Als je over een brug loopt, en dan vertrouw je erop dat die brug je houdt, dan zou je er niet overlopen. Als je zeker weet, dan denk ik, oei, ik ga het toch maar niet doen. Ik ga maar even een omweg maken. Maar we vertrouwen erop. En waarom vertrouw je die brug? Omdat je denkt, ja, die hebben de goede mensen gebouwd. Goed gecontroleerd. Er zijn er duizenden overgegaan. Misschien wel miljoenen. Dat zal mij ook wel houden. Je kijkt naar de brug, ziet er stevig uit. En toch zou je kunnen vergissen, toch? Alleen in God kun je niet vergissen. Dus het enige wat je vol kunt vertrouwen. Dus vol kom ik later ook nog terug. Je herkent hem misschien wel, Rickert, hè? Van Elie Rickert. Je hebt dan ook zo'n liedje. Ik geloof in jou en mij. Dat is ook wel mooi. Dat is een goed begin. Maar uiteindelijk. Het vertrouwen ook zelf, het vertrouwen op jezelf, dat kan best wel eens een deuk krijgen, toch? Dat je op jezelf vertrouwt en je denkt, kan er helemaal niet aan. Dus, vandaar ook de titel, nogmaals, ik kom er later op terug, laat je dragen. Want er zijn periodes in je leven, ik heb ze ook meegemaakt, en ik denk eigenlijk elk mens die op zijn tijden komt daar tegen, dat je denkt en je probeert het, maar dat je merkt, ik kan het even niet. Dit lukt mij niet. Hier kom mijn eigen kracht, mijn eigen inzicht, mijn eigen, weet ik wel, je talent. Ik heb niet genoeg, ik kom er niet door. En dan laat je je dan dragen. Geef je dan echt over op God. Laat je dragen, over je lagen. Maar wat ik wil zeggen, dit zou niet de bedoeling eigenlijk zijn dat het alleen maar in noodgevallen alle andere bronnen op zijn. Maar dat is juist, en dat is de oproep van vanmorgen, het is juist de dagelijkse dingen. Dat je je elke dag laat dragen. Dat je denkt, ik kan het niet, maar u kunt het. U bent bij me. En ik laat me dragen, ik laat me door u brengen waar u me wil. En u bent degene die mij ondersteunt. Laat je dragen. Geloven is vertrouwen. Dus niet geloven in jou en mij. Geloof op God. En van daaruit naar de mensen toe. En Jezus zelf heeft natuurlijk ook gezegd in Johannes 14 vers 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En wat ik het mooie vind aan deze tekst is dat hij dit heel persoonlijk maakt. Dus je gelooft niet in een dogma, in een waarheid. Ik geloof en dat de hele geloofsbelijdenis is. Nee, je gelooft in een persoon die daarvoor staat. Die zelf de weg is. Die zelf de waarheid is. Die zelf het leven is. Hij is het. En door op hem te vertrouwen, hij die het vertrouwen waar is, vind je de waarheid. En dat ook, nu we het toch over Ellen en Rickert hebben. Zo'n heel mooi liedje, ook over die weg, de waarheid en het leven. En waar Ellie dan zingt, doe ik één compleet, naar de waarheid wou ik zoeken. Want ik wist dat die bestond en ik las in dikke boeken, tot ik dacht dat ik het vond. En ik dronk met volle teugen, maar mijn vreugde werd verdriet. Want ik leefde in de leugen en de waarheid zag ik niet. Nee, de waarheid vond ik niet. Ik probeerde wijsheid, de waarheid te vinden. En ik herinner mezelf ook nog wel dat ik die waarheid zocht. En dat mensen tegen me zeiden, ah, er zijn allemaal vele wegen. En je komt altijd bij God uit, maar ik kwam nergens uit. Ik liep iedere keer vast tot ik Jezus ontmoette. En dat is heel wat anders. Dat de waarheid, een soort wiskundige som en dit is de uitkomst. Maar de waarheid was een persoon. Achter die som stond een persoon. Hij, en daar kun je op vertrouwen. Op een stelling. Op een, ja, dat geeft niks terug. Dat 1 plus 1 2 is. Dat is wel handig om te weten. En dan kan ook wel eens van pas komen. Maar uiteindelijk. Existentieel heb je er niet zoveel aan. Maar als je vertrouwt op een persoon die bij je staat. Die je helpt. Die je de waarheid doet inzien. Die je de geest geeft. Die uit hem neemt en jou van de waarheid overtuigt. Dat is even anders. Er is geen andere religie of filosofie die dat ook die dat zelfs benadert. Juist met christendom zeg ik, degene die het geschapen heeft, die alles weet, zijn geest, die een van de drie van de Heilige Geest, van de almachtige God is, hij geeft die in ons. En zelfs dat we overstromen van die Heilige Geest. En we worden ondergedompeld in die geest. Die geest die verkondigt die waarheid. En dat geeft ons alle vertrouwen van binnenuit. Het is natuurlijk een beetje een tijd geweest, de eerste periode van de kerkgeschiedenis, dat er een beetje een kijkcultuur was. Allerlei dingen gebeurden in die mis, allerlei handelingen, de transsubstantiatie, het bloed van Christus dat in de commune was enzovoort. En daarna hebben wij een hoorcultuur gehad, hè, dat je de preek verkondigd werd door te luisteren. En toch zijn we nu in een nieuwe fase, denk ik, bij de kerk. Wij moeten er ook als kerk nog aan wennen. maar ik denk dat de nieuwe fase een ervaarcultuur is. Mensen willen, ik heb last vanmorgen nog op nu.nl, dat de mensen enorm op zoek zijn naar zingeving. Ze willen dan wel niet naar een kerk, maar ze willen wel een zingeving zien van het leven. En ze willen het ervaren. Ze willen het echt ervaren. Die dingen, dat het verder gaat dan overtuigen door het, of zelfs door allerlei dingen te zien, maar door het zelf te ervaren, door dat deel aan te hebben. En Jezus zegt, ik ben die weg, ik ben die waarheid, ik ben het leven, kom tot mij. Wat ook opvallend is natuurlijk in dit verband, is misschien een beetje een taalspelletje, maar toch, het helpt misschien om de betekenis van het woord geloof nog scherper te zien. Dat Griekse woord wat hier dus gebruikt wordt in de grondtekst, pisteo, dat is hetzelfde woord voor trouw. Dat zijn eigenlijk meerdere synoniemen. Het is eigenlijk hetzelfde. En wij hebben in het Nederlands het woord vertrouwen. Zie je, er zit ook trouw in. Trouw tot in ultimo. Want iedere keer blijkt hij hetzelfde. Iedere keer God die niet verandert. We hebben het ook gezongen. Hè? Wat groot is uw trouw, o Heer. Hij is zo trouw. En daarom is hij ook te vertrouwen. Hij is trouw. Hij is altijd. En zelfs als wij ontrouw zijn, lezen we Timotheus, dan nog is hij trouw. Want hij kan zichzelf niet verloochenen. Hij zit helemaal in zijn DNA. Hij is trouw. Hij is te vertrouwen. Dus geloven is vooral vertrouwen. Houd je dat vast? Dus niet zozeer in een dogma, maar gewoon in het dagelijks leven. Waar vertrouw je op? Stel je die vraag, vertrouw ik nou op mij? Vertrouw ik op die ander? Of vertrouw ik op de kerk? Of vertrouw ik op de overheid? Of vertrouw ik op God? Of vertrouw ik op Jezus? En wie is nou het beste te vertrouwen? Antwoord weten we toch? He? Hij is te vertrouwen. Want hij komt altijd zijn woord na. Dan gaat het een stap verder. Als je dat heb ik vertrouwen op hem. Dan is het ook een stukje overgave. En Jezus, we lezen het bijvoorbeeld in Matteüs 18. Ik zal het even voorlezen, die twee versen, vers 2 en 3. Matteüs 18, vers 2 en 3. Hij riep een kind bij zich, zette het in het midden neer en zei, ik verzeker jullie, als je niet verandert en wordt als een kind, dan kun je het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Mooi, hè? Ik vind dat zo mooi. Zet even alle machthebbers en mensen die denken dat ze het allemaal zo goed weten, een beetje te kijken. Word nou maar als een kind. Ga terug. En wat is nou wat bedoelt hij hiermee? Ja, ik denk dat het weer alles met vertrouwen te maken heeft. Toen ik een kind was, ik heb nu een eigen kleinzoon van 8 jaar, Lasse. Die maakt zich helemaal niet zorgen of hij wel te eten of te drinken zal hebben. Daar zorgen zijn papa en mama toch voor. Dat komt wel goed. We horen allerlei enge dingen die gebeuren. Maar een kind tenminste de meeste. Dat zijn natuurlijk wel uitzondering, maar hier gaat het over wat je denkt bij een kind die weet gewoon dat die dingen goed komen. Hij hoeft zich daar ook niet druk, hij is er ook niet verantwoordelijk voor. Hij mag gewoon kind zijn. En ik denk als Jezus dat bedoelt van die vertrouwt helemaal op de mensen, in dit geval zijn vader en zijn moeder, zijn familie om hem heen. Nou, je moet worden zoals hij. Vertrouw nou als het kind. Hè? In de bergreden past hij natuurlijk verder toe, als het gaat over eten en drinken en over kleden. Hij zegt, zoek het koninkrijk van God. Dat moet je doen. Kijk naar mij, je moet mij vertrouwen en de rest het komt vanzelf. Maar, we zijn zo geneigd toch weer te denken dat we dat in eigen hand moeten nemen. Vertrouw op God. Vertrouw erop. Word als een kind. Ik weet nog, als die kinderen klein waren, ik heb het wel eens eerder verteld hier. Maar het past hier ook weer goed. Ik heb er ook een mooi plaatje bij. Dat ik wel eens met mijn kinderen, of ik het nog zou doen, weet ik niet. Die tijd van dat ik kinderen heb, is natuurlijk ook voorbij. Maar mijn kleinzoon was ik wel wat voorzichtiger. Maar toen onze kinderen klein waren, dan gooide ik ze in de lucht en dan ving ik ze op. En als er meerdere mensen in de kamer waren, er waren maar twee die plezier hadden. Dat was de baby en ikzelf. Alle anderen verbinden me helemaal. Maar het kind heeft alleen maar plezier, want die weet, papa is allemaal vangen. Hij is sterk. Hey! Hey! Zo mag je als het ware omgaan met God. Hij heeft plezier met je. En jij hebt plezier met hem en je kunt hem 100% vertrouwen. Laat je me vangen, hij is er, zo sterk handen. En ik had kunnen missen, toch? Dat waren dan was achteraf gezien voor mij misschien een beetje naïef om zo te doen. Maar God mist nooit, hij mist niet. Alles wat hij doet, weet hij alle consequenties al van tevoren. Dus je kunt daar 100% op vertrouwen. Dus word als een kind, ga gewoon daar verwachtingsvol mee, in, omdat je weet, hij is bij me. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. De genade van de Heer, Jezus Christus. De liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.